Onder de duim bespreek ik met het beleggerspanel bestaande uit Jacco Heemskerk, Head of Investment bij Willis Towers Watson, voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers, CFA Society VBA. Oh, wat heb ik deze aankondiging toch gemist. Jacco, ben je er?
Ik ben er, hoor.
Fijn zo. En Reinder Wiesma is er ook, portfolio manager bij IBS Capital Management. Toch, Reinder?
Ja,
goed. Mooi zo. Elske Doets is mijn zakenpartner van Doets Reizen. Zo kan het ook, lekker eenvoudig.
Ja.
We beginnen toch traditiegetrouw gewoon met jullie laatste transactie, hoewel er heel weinig nog gewoon is. Reinder, wat heb jij gedaan?
We hebben in onze portefeuille een positie ingenomen in Linde. Linde is een industrieel gasbedrijf. En dat levert onder andere gas voor zuurstof in het ziekenhuis. Dat is nu heel actueel, maar gas wordt op heel veel plekken gebruikt. Dus dat is een transactie die wij hebben gedaan in onze portefeuille. Recent ook hard afgekomen, dat aandeel. Ja. Die hebben wij toegevoegd.
En wat zie je in algemenere zin gebeuren van instappen, uitstappen? Ik sprak toevallig gisteren ook weer iemand, gewoon een vriend, die zei, nou, ik ga nu in aandelen, hoor, want dit is het moment. Welke kanttekeningen moet je daarbij maken?
Nou, de volatiliteit op de beurs is nu echt gigantisch hoog. Koersuitslagen van meer dan 20% op één dag zijn soms de eerder regel een uitzondering. De waan van de dag is zo gigantisch dat het al over the place kan zijn. Wat is de kanttekening daarbij?
Wat moet ik hem adviseren? Want het is een goede vriend van mij. Ik hoop dat hij niet kopje onder gaat. Wat zou jouw advies zijn?
Als hij voor de lange termijn een goede onderneming wil kopen en hij vindt de prijs die hij nu kan krijgen aantrekkelijk, dan is het natuurlijk altijd goed om dat te doen. Alleen de kans dat je weer bedenkt als de koersen hard naar beneden gaan, is ook altijd heel groot gebleken.
Ja.
En dat voorkomen is nog wat belangrijkste op de lange termijn.
Ja. Jacco, hoe kijk jij naar dit soort vragen die denk ik door heel veel mensen nu worden gesteld? Moet ik nu instappen of niet? Hè? Het bloed loopt door de straten, dus moet het nu gebeuren?
Ja, het kan gemakkelijk nog ook een heel stuk lager. Zo verschrikkelijk veel is die markt nog niet eens afgekomen als je dat vanaf de piek naar het dal bekijkt. Ik zie ook een verschil tussen particuliere beleggers en professionele beleggers. Ja. Zelf als particuliere belegger heb ik gewoon ook de afgelopen weken steeds wat bijgekocht. Maar zakelijke beleggers, of professionele beleggers, dat is eigenlijk wel interessant. Want die hebben ontzettend veel gekeken naar wat ze zouden kunnen doen. Allerlei crisismanagementteams die bij elkaar hebben gezeten. En uiteindelijk zie je toch dat een bewuste keuze wordt gemaakt om niks te doen. En dat is...
Dus je hebt heel erg lang vergaderd en de belangrijkste conclusie is, we doen niks.
De belangrijkste conclusie is, we doen niks. En dat is denk ik ook een teken van het feit dat je portefeuilles bouwt die bestand moeten zijn tegen dit soort bewegingen in de markt.
Ja, maar de conclusie is dan vaak waarschijnlijk, we doen niks. Maar er komt toch nog van alles voorbij van wat je had kunnen doen. Maar die portefeuilles die zitten dan dus al goed in elkaar. Je kunt natuurlijk ook nu tot de conclusie komen van, ai, misrekend.
Ja, dat zou zeker kunnen, dat je tot die conclusie komt. Maar ik denk het onderdrukken van de drang om iets te willen doen, dat al een hele belangrijke is. En dat zie ik gelukkig ook goed gaan bij de meeste pensioenfondsen.
Ja, ja. En dan nu we toch eventjes over de dagkoersen praten en over de actuele zaken. Er zijn heel veel bedrijven, banken, verzekeraars, die hebben dat voorbeeld nu gevolgd en die geen dividend meer uitkeren. VEB heeft zich daar volgens mij vorige week ook over uitgesproken. Namelijk, denk erover na, doe het eigenlijk niet, schort het op. Reinder, hoe kijk jij daarnaar?
Dat vind ik op zich verstandig, zeker voor de banken. Je zou het altijd later kunnen uitkeren, maar op deze manier betaalt de aandeelhouder eigenlijk al mee. Het is een omgekeerde emissie door geen dividend uit te keren. Mochten ze die buffers niet nodig hebben, dan kunnen ze alsnog later besluiten om de aandeelhouder te belonen. Maar als het straks slecht gaat en je moet dan terug om aandelenkapitaal uit te geven, dan weet je zeker dat het tegen veel slechtere koersen gaat.
Ja.
Dus de beslissing,
ik sprak met Chris Buijing van de Nederlandse Vereniging van Banken vorige week in dit programma. En ik legde hem voor, ja, voor sommige aandeelhouders in die banken blijft er wel weinig over. Het is de afgelopen jaren al geen vetpot. De koers staat onder druk. De prestaties, nou, daar hebben we het ook wel vaak genoeg over gehad. En dan keer je nu ook nog eens geen dividend uit. Waarom blijf je er dan bij?
Nou ja, de hoop voor de belegger die bankaandelen nog steeds heeft, is dat de toekomst mooier gaat zijn dan het verleden.
Ah.
Daar zit geen garantie bij. En het verschil is natuurlijk ook groot per type bank in Europa. Ligt daar veel meer druk op. Is er ook eigenlijk door alle banken direct geaccepteerd dat ze geen dividend kunnen uitkeren. Terwijl Amerikaanse banken zeggen, ja, we zijn zo goed gecapitaliseerd. En die geven juist aan dat ze gewoon door willen gaan met het doen van die uitkeringen. Ja. Ook als signaalfunctie naar beleggers.
Nou, Jacco, hoe kijk jij daarnaar? Want er zijn ook critici die hebben gezegd, ja, het verschil tussen wat die Europese banken doen en wat er nu in Amerika gebeurt, dat wordt zo groot. Dat zou ook wel eens kunnen betekenen dat grote investeerders andere keuzes gaan maken.
Ja, dus als je kijkt naar wat er in de pers verscheen over JP Morgan, die toch nog een beetje afstand houden van het afzien van dividenduitkeringen. Laat staan dat de bonussen ter sprake komen van bankiers. Dat is anders dan de oproep die de ECB aan de Europese Bank heeft gedaan. Ik denk overigens dat het best verstandig is, want op het moment dat deze crisis langer gaat duren en er uiteindelijk liquiditeitsproblemen gaan komen die leiden tot solvabiliteitsproblemen en dus afschrijvingen bij banken, dan hebben die banken op zich en cash en buffers gewoon hard nodig. Dus aandelen inkoopprogramma's, ja, zet het even stop. Ja. Dividenduitkeringen, als je de cash hard kunt gebruiken, doe dat ook. Dus het lijkt mij wel verstandig beleid.
Je zei net dat die professionele beleggers dus vaak hebben gekozen om niks te doen. De vraag aan het begin van dit panel is, wat was je laatste transactie? Nou, je zei, als particulier heb ik wel wat gedaan, maar professioneel dus niks.
Professioneel hebben we er bewust voor gekozen, daarom noem ik het ook, om niks te doen. En ook niks doen is een keuze.
Niks doen is ook een keuze. En de keuze... wil jij nog wat zeggen trouwens? Want jij bent ook belegger, toch, Elske?
Ja, zeker.
Nou, sorry.
Ik heb het net opgezocht, want ik moest even denken wat het ook weer was. Ik heb inderdaad toen die dip heel erg was, heb ik iShares Core MSCI World gekocht.
Je merkt
gekocht.
Dat ze even moet spieken wat ja. ze heeft gekocht.
Maar, nou ja, goed. Dus,
wat ik, doen ik die zit... precies?
Wat ze, ja, dat geen idee. Oh, dat ik heb natuurlijk
dus een wereldwijde passieve aandelen trekker.
Ja. Oh, een trekker. Oh, ja. Okay. Ja.
Maar goed, ik heb redelijk veel aandelen in Amerika zitten. En ik zie dat die ten opzichte van Europa het beter doen. Dus is de pijn wat minder.
Dus
zeg
je
maar,
zit
bij
nog
mij.
Goed.
Nou ja, goed.
Ja, beter. Beter dan je had kunnen zitten.
Beter,
in
ja.
Europa.
Ja.
We gaan nu wel naar Europa, want daar wordt ook vandaag weer uitgebreid gesproken over wat te doen. Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer te woord gestaan vandaag. Hij is daarin ook gesteund in het voornemen om niet tot eurobonds of coronabonds over te gaan. Toch nog even voor de mensen die denken eurobonds. Ja, ik heb het wel eens voorbij horen komen, zeker de afgelopen dagen. Maar wat is het precies? Reinder, kun jij het uitleggen?
Nou, Nederland geeft om haar financieringsbehoefte toe staatsobligaties uit. En dat zijn dan Nederlandse staatsobligaties. We kunnen natuurlijk ook besluiten dat we dat met z'n allen gaan doen. Dus als Nederland geld nodig heeft, dat het daarvoor een obligatie uitgeeft, laat uitgeven door Europa. En dat wij dan het geld vervolgens krijgen. En het verschil zit erin dat Nederland nu een rente betaalt. Ja. Maar dat straks alle landen in Europa dezelfde rente zouden betalen. Dus Nederland betaalt dezelfde rente als bijvoorbeeld Italië.
En dan gaat die in Italië naar beneden. Dus.
Nou ja, het is heel duidelijk, de landen die nu meer dan het gemiddelde rentepercentage betalen, die zijn voor eurobonds en de landen die minder betalen zijn tegen. Verwacht het niet. Maar dat is een eurobond, het is dus gewoon het gemeenschappelijk uitgeven van staatsobligaties.
Nu heb ik ook wel voorbij horen komen, van mensen die het zouden kunnen weten, dat Italië nog altijd tegen een redelijk tarief op dit moment geld kan ophalen. Dus waarom zou je dan nu gezamenlijk iets gaan ondernemen?
Nee, het gemiddelde rentepercentage dat Italië betaalt ligt wel veel hoger dan Nederland.
Ja.
Maar ja, als je het met z'n allen gaat doen, hoop je dat het gemiddelde naar beneden komt. Dus voor Italië is er nog steeds wel een incentive om gemeenschappelijk schulden uit te willen geven. Voor Nederland duidelijk niet. Maar Italië kan op dit moment gewoon heel goed op de kapitaalmarkt terecht. Ook dankzij de ECB, die een 750 miljard groot extra programma nog gelanceerd heeft om die obligaties op te kopen.
Ja.
Dus er is ook een hele grote koper.
Ja. En waarom verdient dit eigenlijk een plekje in het beleggerspanel, Jacco? Want waar is de belegger bij gebaat?
Oh, de belegger is gebaat bij eerlijke en transparante markten. Maar waarom verdient dit toch wel een plekje in het debat? Dit is een heel interessant debat. Er loopt een aantal dingen door elkaar. In de eerste plaats zie je dat er genoeg ideeën zijn. Mensen buitelen over elkaar heen. En eigenlijk zie je bijna door de boom het bos niet meer.
Ik geloof dat jij nog iets wil toevoegen ook. In dat toch al overvolle speelveld van ideeën.
Ja, nou, wellicht wel. Er zijn twee ideeën die ik toch zou willen suggereren. Denk nog eens goed na over helikoptergeld. Waarom? Omdat in de huidige crisis je vooral een vraaguitval ziet en veel minder een aanboduitval.
En helikoptergeld, die term, dat is gewoon direct geld naar de mensen.
Top. En je wilt direct geld naar de mensen sturen. Doe je dat weer via kwantitatieve verruiming, zoals we dat in het verleden hebben gedaan met een transitiemechanisme van banken daartussen. Dan zie je dat er eigenlijk relatief weinig gebeurt in de reële economie. En dat als er al wat gebeurt, dat de koersen van financiële activa, dat die omhoog gaan. Ja, daar worden de mensen die een leuke aandelenportefeuille hebben, worden beter van. Maar Jan met de pet niet.
Nee, maar ik hoor Kees de Kort nu al met een piepklein stemmetje, eigenlijk geen piepklein stemmetje, op luide toon zeggen, je kunt wel geld geven aan mensen, maar dan moet je het ook kunnen uitgeven. En zolang de economie op slot zit, heeft het dan weinig zin.
Ja, dus ik denk dat daar heeft hij helemaal gelijk in, dat er door de overheid heel veel op gericht moet zijn om te voorkomen dat bedrijven omvallen en dat mensen hun baan kwijtraken. En als alle twee gebeuren, doordat we te lang alles dicht houden, doordat deze crisis te lang doorsleept, dan krijgen we een aanboduitval. Die leidt tot mensen die werkloos raken, die vragen dan minder, waardoor bedrijven het nog moeilijker krijgen. En dan komen we in een depressiespiraal terecht. En daar wil je uitblijven. Dus ik denk dat als in de politieke besluitvorming wat wil gebeuren, dat ze het goed moeten doen en snel. Dus ik denk helikoptergeld kan daar een rol in spelen om mensen geld te laten uitgeven.
Ja.
Het tweede wat ik aan zou willen toevoegen, die eurobonds. Ik kan me daar nog best wel iets bij voorstellen. Zeker als je het als coronabonds gaat zien. En als je ook met elkaar politieke en fiscale integratie aspect, een gemeenschappelijk begrotingsbeleid. Want wij hebben in Europa niet zoiets. Eigenlijk zijn alle lokale overheden.
Maar toch?
Nou, dat weet ik niet. In de Verenigde Staten hebben ze hun eigen munt, de dollar. En ze kunnen altijd hun rente en aflossing terugbetalen, doordat ze gewoon geld bijdrukken. En dat kunnen ze net zo lang doen totdat de economie het niet meer kan opnemen en het leidt tot inflatie.
Ja.
Die inflatie hebben we niet gezien, dus je kan daar best wel wat uitgeven. En Europa heeft dat instrument niet.
Reinder, snap je? Dus eigenlijk klinkt het als iets wat nog moet worden afgemaakt in de woorden van Jacco, en dan is dit een gelegenheid om dat te doen. Dan werkt dat instrument ook. We zijn er goed op streek, maar er hoort dan eigenlijk ook bij dat je het afmaakt met bijvoorbeeld een gezamenlijke begroting. Reinder, snap
alleen,
je dat?
Alleen onder die voorwaarden. Onder die voorwaarden. Dan hangen we natuurlijk voor de inefficiënties die je in het zuiden van Europa ziet.
Ja. Reinder, snap je dat dit ook een gedachte kan zijn?
Ik denk het zeker. Als je eurobonds zou doen, zou je ook gemeenschappelijk fiscaal beleid moeten gaan voeren en iemand die daar gemeenschappelijk voor verantwoordelijk is, moeten hebben. Dus ja, ik snap het heel goed, maar ik denk dat het een heel theoretische exercitie is. Want zeker nu het verschil tussen bijvoorbeeld Nederland en Italië is zo groot, dat er in Nederland ook niemand te vinden is die wil opdraaien voor het systeem daar. Dus ja, theoretisch kan het zeker, maar in dit moment is het niet zo aan de orde. En daarbij denk ik dat we het via de ECB natuurlijk ook al voor een heel groot gedeelte oplossen. Want er is gewoon een gigantisch grote koper van die staatsobligaties. Dus net als in Amerika kunnen wij ongelimiteerd geld printen tot het niet meer opgenomen kan.
Nee. Maar Hoekstra zit op dit moment met zijn collega-ministers aan tafel via een videoconferentie. Wat denk jij dat de uitkomst dan wordt, Reinder?
Ik denk dat ze iets via het ESM moeten gaan doen, het Europese Stabiliteitsfonds. Daarin hebben we allemaal een bijdrage gedaan en dat geld kan snel aangewend worden om te besteden waar het nu het hardst nodig is.
Nou, wij gaan bijna onverantwoord zou je zeggen, want je kunt hier heel lang over doorpraten. Maar naar een ander onderwerp, dat doe ik samen met Jacco Heemskerk en Reinder Wietsma, het beleggerspanel van vandaag. Elske Doets is er ook. We gaan het hebben over olie, want de OPEC en Rusland gaan deze week vergaderen over een productiebeperking. Daar is ook nog een belangrijke rol weggelegd voor Saoedi-Arabië, voor Amerika. Misschien moeten we het even schetsen, want die daling van de olieprijs die werd al ingezet voor de coronacrisis. Er zijn landen zoals Rusland, Saoedi-Arabië, die proberen volgens mij de wereld te overspoelen met goedkope olie om de ander tot een productiebeperking te dwingen. En de VS met relatief duur schalie ook nog weer van het toneel te duwen. Is dat een min of meer adequate samenvatting, Jacco?
Zo zou je dat best kunnen zien. Dus volgens mij in december van het afgelopen jaar heeft de OPEC Plus al bij elkaar aan tafel gezeten en een aantal afspraken gemaakt over het beperken van de productie. En toen die coronacrisis toesloeg, toen werd dat nog relevanter, omdat er enorme vraaguitval is.
Ja.
Ik denk dat de vraag naar olie in de afgelopen periode met 25-30% gedaald is. Terwijl tegelijkertijd sinds Saoedi-Arabië en Rusland met elkaar in de clinch zijn gegaan, de productie van olie enorm is toegenomen. Ja. Dus dat geeft enorme spanning.
Maar dan kon de OPEC eigenlijk altijd zeggen, nou, we zetten de kraan wat verder open, of we draaien hem juist een beetje dicht, dat was een beetje bijsturen. Maar het gaat in dit soort gevallen gaat het volgens mij om productiebeperkingen die nu op tafel liggen. Ja, Reiner, dat is ongekend.
Dat is inderdaad ongekend groot. Vooral ook omdat nu Amerika de grootste olieproducent is. Die draagt daar niet aan bij. Die doet niet mee. Dus de swingproducenten als Rusland en Saoedi-Arabië zullen veel meer olie moeten van de markt moeten halen dan ze normaal gewend zijn. Wat op hun staatsbegroting ook op de lange termijn in ieder geval erg ingewikkeld is.
Ja, maar die drie houden elkaar eigenlijk een beetje gegijzeld. Ik kwam vanochtend nog een bericht tegen van persbureau Reuters. Saoedi-Arabië en Rusland zijn het eens, onder de voorwaarde dat Trump wel meedoet met die productiebeperking. Ja. Dat zou natuurlijk een hele mooie wereld zijn, dat die drie het toch nog ergens met elkaar eens worden. Is dat wensdenken, Jacco, of is dat wat er deze week op het spel staat en wat ook een reële kans van slagen heeft?
Trump lijkt niet heel erg happig te zijn om mee te doen. Maar je hebt die drie grote wel nodig om dat te gaan doen. Overigens vraag ik me af of Rusland en Saoedi-Arabië nu al heel snel tot een deal willen komen.
Snel is het natuurlijk sowieso niet, toch? Ze zijn al een tijdje bezig.
Ze zijn al bezig, maar stel je voor dat ze vandaag, morgen of in de loop van de week bij de G20 tot afspraken zouden komen, dan vind ik dat nog betrekkelijk snel. Maar dan kun je afvragen welke belangen er allemaal nog meer zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat Rusland en Saoedi-Arabië dit best nog wel een beetje kunnen uitzingen. Die hebben diepe zakken. Die dwingen de Amerikaanse productie, die veel duurder is dan de Russische en Saoedi-Arabische, dwingen dat in de problemen.
Maar hoe diep zijn die zakken? Want dit wordt volgens mij al een tijdje neergezet als wie kan het nou het langste uitzingen. Reinder zei net, het gaat op de begrotingen toch wel een serieuze invloed hebben. Rusland is volgens mij niet een ontzettend welvarend land. Dus er moet ook een keer een einde aankomen, toch?
Ja, nou, ik heb geen inschatting van wanneer er een einde aankomt. Maar het lijkt alsof ze behoorlijk wat zelfvertrouwen hebben en het nog wel even kunnen uitzingen. En dan zijn er natuurlijk ook niet olieproducerende landen die profiteren van voorlopig goedkope olie.
Ja. Is dat hoe het in elkaar zit? Het is een prestigestrijd en ondertussen kunnen er nog landen profiteren, Reinder?
Dit is absoluut een ego-game. Het is Rusland en Saoedi-Arabië zijn er niet uitgekomen en hebben toen ook maar besloten om echt in directe oorlog te gaan. Als het om de aanbod van olie gaat. Dat heeft die prijs ook zo enorm doen dalen. Het is ook echt gewoon, het is hoe kinderachtig het misschien ook klinkt, maar het is ook gewoon een ego-wedstrijd. Waarbij iedereen wel wil meedoen als de ander net iets meer doet. En dat werkt heel slecht. En tot op heden werkt het ook niet voor de oliemarkt. En de Amerikanen zijn gewoon allemaal kleine onafhankelijke producenten die zeker nu eigenlijk juist meer belang hebben om harder door te gaan. Omdat die prijs zo laag is. Ja. Ze willen meer olie verkopen omdat ze zo weinig voor die olie krijgen.
Ja, maar dat is dus een punt. Hè. Trump gaat niet zomaar meewerken met wat Saoedi-Arabië en Rusland van plan zijn. Reinder, jij hebt wel eerder laten weten. Nou, misschien komen ze wel met andere dingen over de brug, waardoor er toch nog een compromis in de maak zou kunnen zijn. Wat zou dat dan kunnen zijn?
Nou ja, kijk, alle Saoedi-Arabië en Rusland en Amerika hebben allemaal belangen die anders zijn dan de oliemarkt. In het Midden-Oosten zijn er een hele hoop. Wapenleveranties aan Saoedi-Arabië. Ik ben niet voldoende politiek expert om daar te zeggen wat het wensenlijstje is, maar dat Amerika op andere fronten tegemoet kan komen aan deze twee landen lijkt me overduidelijk. Dus er kan ook op andere plekken water bij de wijn als het om dit conflict gaat.
Maar in hoeverre
Saoedi-Arabië zou hier best heel veel geen gang.
Ja, in hoeverre, ik ben wel benieuwd, want de luchtvaart ligt wereldwijd min of meer stil. Hoeveel procent van het totale olieverbruik nemen zij af, normaal gezien? Hebben we daar een beeld bij?
Ja, de vraag naar olie in ieder geval zover is nu ongeveer 25% afgekomen.
Oh,
en normaal zijn die top. Valt nog relatief mee, zeker omdat in Azië wordt nog wel gewoon normaal doorgeconsumeerd. Maar als dit lang volhoudt, dan kan het nog wel eens wat meer zijn. De verwachting is niet per se dat zo is. Maar voor nu zitten alle olietanks voor opslag in ieder geval tot het randje toe vol.
Ja, Vopak doet het volgens mij goed, hè?
Qua beurskoers en qua bedrijven die een goede tijd hebben, ja.
Ja, ja. Ja. Wat wilde jij nog even toevoegen, Jacco?
Nou, ik denk dat Saoedi-Arabië en Rusland misschien alle twee wel baat hebben bij het feit dat als die prijs lang laag blijft. En er wordt zelfs gesproken over het feit dat die prijs negatief kan worden als die olie niet meer opgeslagen kan worden. Dat het leidt tot het sluiten van faciliteiten die je niet snel meer kunt opstarten. En dat speelt uiteindelijk Saoedi-Arabië weer in de kaart. Die dan in de toekomst weer tegen hogere prijzen die olie kunnen verkopen. Ja. Dus dit in speltheorie termen is dit best een interessante wedstrijd.
We gaan nog even naar een ander spel tot slot en ook wat korter. Want shorten, dat is het speculeren op een sterke daling van een aandeel. Dat werd en is nog steeds verboden in een aantal landen. Frankrijk, Spanje, België, Italië. Dus tamelijk dichtbij, maar niet in Nederland. En er zijn nu toch ook weer stemmen die opgaan om dat tijdelijk althans wel te verbieden. Jacco, kun jij het edele spel, de edele kunst, misschien is het wel helemaal niet zo edel, van het shorten nog even uitleggen?
Nou, in feite verkoop je iets wat je niet hebt in de hoop dat vervolgens de koers daalt en je het goedkoper kunt terugkopen.
En waarom zou je dat nu verbieden?
Nou, dat is ook wel een interessante. Ik denk dat het verboden wordt omdat mensen het gevoel hebben dat het oneerlijk is. Dat er mensen zijn die voordeel hebben bij het dalen van koersen. Vanuit een ethisch perspectief wordt dan door toezichthouders gedacht, we verbieden het.
Maar waarom zou je wel voordeel mogen hebben van een bedrijf waar het goed mee gaat en geen voordeel mogen hebben bij een bedrijf waar het minder goed mee gaat? Ben je er nog?
Het papier die je goed doet.
Die voel even weg.
Eens. Ik hoop dat ik te horen ben.
Nu ben je te horen, je bent het ergens mee eens.
Ja. Maar, ja, nee, dat is waar. Dus stel je nou voor dat je nu zou beleggen in bedrijven die baat hebben van de crisis. Dat voelt dan misschien ook oneerlijk, dan zou je dat ook moeten verbieden.
Ja. Zie jij wel iets in zo'n tijdelijk short verbod, Reinder?
Nee, echt helemaal niets. Ik denk dat het een slecht idee is. Ik denk ook dat de notie dat bedrijven er last van hebben, dat niet helemaal klopt. Want veel ondernemingen maakt het niets uit of een beurskoers nu 5% omhoog of omlaag gaat. Sterker nog, degene die juist wel wil profiteren van de stijging van zo'n aandeel zou het in theorie ook goedkoper moeten kunnen kopen.
Toch nog even een algemenere vraag. Want een paar weken geleden ging het in dit panel over misschien moeten de beurs wel dicht of moeten we de beursdagen verkorten. Nu dan toch nog weer eventjes over het verbod op short gaan. Ja, wat is dat toch om in mindere tijden met dit soort voorstellen te komen? Of in ieder geval dit soort geluiden te horen? Jacco, waar komt dat vandaan?
Ja, je wil de pijn natuurlijk beperken voor de mensen die van een pensioen afhankelijk zijn en dus kijken naar de koersen en de dekkingsgraden van pensioenfondsen. En je denkt misschien dat als je de handel stopt of als je dingen verbiedt, dat je daarmee de boel droog houdt. Het gekke is dat uit academisch onderzoek blijkt dat precies het tegenovergestelde plaatsvindt. Dat het niet werkt en dat...
Nou, we waren toch een beetje door de tijd heen. Dus dat Jacco nu geen verbinding meer heeft. Ja, noem het
dus
een
groter worden.
Ja, je viel weg. Maar ik denk dat je toch vanuit je woonkamer of je werkkamer waar je zit de klok zag terugtikken naar nul. We zijn er doorheen, Jacco. Bedankt voor je bijdrage. Jacco Heemskerk, Head of Investment bij Willis Towers Watson. Voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers. En Reinder Wietsma, hebben wij nog altijd contact?
Ja.
Kijk, jij bent gewoon steady. Portfolio manager bij IBS Capital Management. Dank dat jullie het beleggerspanel wilden vormen. Elske Doets van Doets Reizen, mijn zakenpartner. Met liefst 6 scenario's op zak om hier gewoon dwars door de crisis heen te groeien. Succes daarmee en tot de volgende keer.
Dankjewel, Thomas.
Morgen dan is Peter van Mierlo te gast. Hij is de directeur van de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, oftewel de FMO. Morgen daarover heel veel meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.